bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart.
Ik lees van de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 2. Vroeger waren jullie geestelijk dood. Dat kwam door jullie ongehoorzaamheid aan God en door de slechte dingen die jullie deden. Want jullie leefden op de manier waarop de ongelovige mensen nu eenmaal leven. Zij laten zich leiden door de duivel, de leider van de onzichtbare machten. Hij is de geest die werkt in de mensen die God niet gehoorzamen. Vroeger hebben wij allemaal zo geleefd. We deden allemaal wat we zelf wilden. Daarom verdienden we Gods straf, net als alle andere mensen. Maar God is vol medelijden. Hij wil ons graag vergeven, omdat Hij zo ontzettend veel van ons houdt. En daarom heeft Hij ons tegelijk met Christus geestelijk levend gemaakt. Want we waren geestelijk dood door alle slechte dingen die we hadden gedaan. We zijn dus alleen maar gered doordat God zo geweldig goed voor ons is geweest. En niet alleen omdat we dat verdiend hadden. God heeft ons levend gemaakt en ons nu samen met Jezus een plaats gegeven in de hemelse plaatsen. Wij zijn daar in Jezus Christus. Want in de wereld die nog komt wil Hij laten zien hoe geweldig goed Hij voor ons is. Hij heeft ons Jezus Christus gegeven. Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft Hij jullie gered door jullie geloof. Jullie hebben je niet jezelf gered, maar God heeft jullie gered. Het is zijn geschenk. Jullie zijn dus niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want Hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen. Want God heeft ons gemaakt en Hij heeft ook zelf in Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt. Nu kunnen we voor Hem de goede dingen doen die Hij van tevoren voor ons al heeft bedacht. Bedenk dat jullie vroeger niet bij Gods volk hoorden. Want jullie waren niet zoals de Joden besneden. Jullie werden onbesneden genoemd door de mensen die wel besneden waren. Jullie hoorden niet bij God. Daardoor hadden jullie Christus niet. Ook hadden jullie niet de rechten die het volk Israël had, want jullie hoorden niet bij zijn volk. En de verbonden van Gods belofte waren niet voor jullie. Jullie hadden dus geen hoop en geen God in deze wereld. Zo waren jullie vroeger ver weg van God. Maar nu zijn jullie in Jezus Christus dicht bij God gekomen door het bloed van Christus. Want Jezus heeft ons vrede gegeven door zichzelf. Hij heeft van Joden en niet-Joden één volk gemaakt. Eerst stond de wet van Mozes als een muur tussen ons in. We leefden als vijanden van elkaar, maar Hij heeft de muur weggebroken. Hoe? Door als mens voor ons te sterven. Nu gaat het niet langer om de wet, die bestaat uit leefregels waar wij ons aan moeten houden. Nu gaat het om geloof in Jezus. Zo heeft Hij in zichzelf de twee soorten volken tot één volk gemaakt. Zo heeft Hij vrede gebracht. En die twee soorten volken, die nu één volk zijn geworden, heeft Hij allebei tot vrienden van God gemaakt. Want door zijn dood aan het kruis heeft Hij een eind gemaakt aan de vijandschap. Jezus kwam vrede brengen aan jullie die ver van God waren en aan de mensen die dicht bij God waren. Want dankzij Hem kunnen wij nu allebei door één geest dicht bij de Vader komen. Zo zijn jullie dus niet langer vreemdelingen en buitenstaanders. Jullie horen bij het volk van God en bij het gezin van God. Jullie staan nu stevig in het geloof, zoals een gebouw stevig staat op een goed fundament. Het fundament van jullie geloof is door de boodschappers van God en de profeten gelegd. En Jezus Christus is de belangrijkste bouwsteen van het gebouw. Door Hem zit het gebouw stevig in elkaar. Wij zijn de bouwstenen. Hij geeft ieder van ons de juiste plaats. Zo worden we met elkaar een tempel voor de Heer. Ook jullie zijn bouwstenen in deze tempel waarin God met zijn geest woont. Goedemorgen op deze vroege morgen. Welkom bij een nieuwe studie over de Efezebrief. In het eerste hoofdstuk van Efeze hebben we gezien wat er allemaal in Gods hart is geweest en nog steeds is voor jou en de wereld om je heen. Nog voor de grondlegging van de wereld heeft Hij ons lief gehad en Hij heeft ons uitgekozen en daarmee ook jou. Zijn hart is op ons gericht. Gods hart, het klopt voor jou. En hoofdstuk 2 maakt ons duidelijk wat God met jou heeft gedaan in je leven op aarde. Het maakt je duidelijk wat jouw plaats is in deze wereld. En God laat in hoofdstuk 2 zijn genade en kracht zien. Hij is aan het werk gegaan om zijn besluiten waar te maken. Alleen God kan iets veranderen aan de situatie waarin ieder mens vanuit nature zit. Wij zijn allemaal mensen die redding nodig hebben, ook als we dat zelf niet zien. We zijn gemaakt om in relatie met God de Vader te leven. En als die relatie er niet is, dan missen we ons doel in dit leven. En in vers 1 tot 10 van hoofdstuk 2 laat God zien dat zijn kracht zichtbaar is in het leven van mensen. In het leven van mensen die eerst dood waren, geestelijk dood waren. Wij hebben onszelf niet gered, maar God, Hij heeft ons gered. En de basisbijbel zegt daarom, vroeger waren jullie dood. Dat kwam door jullie ongehoorzaamheid aan God en door de slechte dingen die jullie deden. Met vroeger wordt bedoeld het leven voordat je gered werd door het bloed van Christus. En het moment waarop jij knielde voor Jezus en je zonde belijdde en Hem hebt aangenomen als je redder, op dat moment ben je verlost van je vroegere, dodelijke leven. Je geestelijke dode staat is dat moment over en je bent tot leven gewekt. Vroeger was je geestelijk dood, maar door Jezus Christus ben je met Hem opgestaan uit de dood. Wij mogen eeuwig leven. Dat is het evangelie, mensen. Dat is het goede nieuws. Hij, Jezus, redt ons van een geestelijke toestand waarin wij dood waren. En Hij brengt ons tot leven. En dat eeuwige leven begint vandaag. Op het moment dat jij gered bent. En het mooie is dat eeuwig leven, dat wijst niet alleen op de lengte. Het gaat niet alleen om de duur daarvan. Want eeuwig leven kan voor sommige mensen ook klinken als oei, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar in de grondtekst werkt dit eeuwige leven ook toe naar kwaliteit. Het gaat dus niet alleen om lengte, maar ook om de kwaliteit van leven. In de hemel zal het geweldig zijn. De kwaliteit van leven zal immens hoog zijn. Iets wat wij absoluut niet gewend zijn hier op aarde. Als jij nog in die dodelijke geestelijke toestand verkeert, wacht dan niet langer en kniel voor Koning Jezus. In deze moeilijke tijd van corona en eenzaamheid wil Hij je lasten dragen. Hij zegt het zelf. Geef mij je lasten. Ik draag ze voor jou. Hij hing aan het kruis. Hij leed de ergste pijn. Maar Jezus, Hij overwon de dood. Hij stond op uit de dood. En zo mag jij ook opstaan. Uit je dodelijke, geestelijke staat. En je mag leven met Christus. Vers 4 van hoofdstuk 2 zegt dat God vol medelijden is. Hij wil ons zo graag vergeven. Omdat Hij zoveel van zijn schepsels houdt. Van jou en de mensen om je heen. En daarom heeft Hij ons tegelijk met Christus geestelijk levend gemaakt. Wij zijn dus alleen gered omdat Jezus de laagste weg is gegaan. Hij heeft ervoor gekozen om zich te vernederen. En Hij heeft de prijs aan het kruis betaald. En het klinkt misschien goedkoop en makkelijk. Kunnen wij zo makkelijk gered worden? Ja, inderdaad. Dat is genade. Voor ons is het inderdaad makkelijk om genade te verkrijgen. Het is gratis. Het is een cadeau van God. Maar voor Jezus was het totaal niet makkelijk. Voor Jezus was het de zwaarste en de moeilijkste weg die een mens ooit is gegaan. En Hij is dat voor jou gegaan, zodat er genade voor jou beschikbaar is. Wijs zijn offer dus niet af. maar neem het in genade aan. God heeft ons levend gemaakt en ons samen met Jezus een plaats gegeven in de hemel. Wij mogen eeuwig met hem leven en met hem regeren. Hier op aarde mogen wij ook zijn autoriteit uitdragen en van zijn liefde vertellen. Wees er voor je naaste juist in deze tijd. Zorg voor elkaar en zorg voor de schepping. Ieder op zijn eigen manier en vanuit zijn eigen visie. Iedereen heeft een specifieke roeping in deze wereld. En Paulus herhaalt nog maar een keer in vers 8 dat wij niet onszelf hebben gered, maar dat het een geschenk van God is. En dat is wat genade is. Het is een geschenk, een cadeau dat wij niet verdiend hebben. Maar toch mogen wij het ontvangen en we mogen het aannemen. Net als een kind dat misschien niet altijd lief is geweest, maar toch vol liefde cadeautjes ontvangt van zijn ouders, van zijn opa en oma, noem maar op. En dan in het tweede deel van hoofdstuk 2 roept Paulus de Joden en de niet-Joden op om één te zijn. En lijkt dat niet op onze tijd, dat het zo nodig is om één te zijn? Ook in die tijd was er een tweedeling tussen mensen die Joods waren en zich netjes aan de Torah hielden, en aan de andere kant mensen die niet-Joods waren en tot geloof waren gekomen. Maar deze mensen die kenden de gebruiken van de Joden niet en ze hielden zich daar ook totaal niet aan. En dit zorgde voor heel veel conflicten, ruzies en onbegrip bij de Joden die welkeurig de Torah hielden. En het is ook wel begrijpelijk. Jarenlang hadden ze zich aan alle wetjes en regeltjes gehouden. En nu opeens, nu Jezus gekomen was, mocht je maar doen wat je wilde. Zo voelde het voor de Joden. Maar Paulus, hij roept die mensen op om één te zijn in Christus. Iedereen is voor God gelijk. En dat is heel toepasselijk voor onze tijd. In deze coronatijd zijn er allerlei meningen en lijken de verschillen soms wel groter dan de overeenkomsten. Ook tussen christenen. Wij mogen echter leren niet onze verschillen te benadrukken. Want ook als christenen kunnen wij verschillen. Misschien qua uiterlijk, qua mening, qua kerk of qua theologie. Wij zijn echter één in Christus. Hij heeft alle volken, alle natie, alle kleuren en alle stammen eengemaakt in zijn naam. Dat is het wonder van het kruis. Geen verdeeldheid meer. Geen verschillende gebruiken zijn nodig. Maar we zijn één in zijn naam. Ja, natuurlijk, we zijn verschillend. Maar wij mogen één God en één Heer dienen. Doet u mee? Doe jij mee vandaag? Dien jij hem ook met heel je hart? Luister naar de oproep van Paulus waar hij het hoofdstuk mee afsluit. Wij zijn alle bouwstenen van één lichaam. Wij zijn alle één in Christus. En Paulus, hij vergelijkt dit met de tempel. En zoals u misschien wel weet, was de tempel in die tijd heel belangrijk. Dat was de plek waar je God kon ontmoeten, waar God werd aanbeden. En wij mogen als zo'n tempel het lichaam van God vormen. En we zijn allemaal een bouwsteen. U bent een bouwsteen en elke broeder of zuster. Zelfs diegene die u misschien stiekem in uw hart niet zo mag. Ieder op zijn eigen manier is een bouwsteen. En samen bouwen wij het lichaam van Christus. Samen bouwen wij zijn kerk. En mogen wij de wereld zijn liefde laten zien. Laat ons één zijn in de geest. Zo verschillend, maar één in de Heere Jezus Christus, één door het offer van Jezus. En ik wil de Heere Jezus op dit moment bedanken dat wij allemaal één mogen zijn. En ik bid ook, laat ons één zijn, Heer, in uw naam, dat wij samen uw lichaam mogen vertegenwoordigen hier op aarde en dat wij uw koninkrijk mogen bouwen. In de machtige naam van Jezus Christus bidden wij dit. Amen.
was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma Through the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van 2 afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl/bijbelstart.